Gemeente, vooraf heb ik u enkele mededelingen namens de kerkenraad te doen. In de eerste plaats de eerste huwelijksafkondiging van Bert Bos, Veenendaalseweg 46 in de Klomp, en Liesbeth van Doorn op 19 augustus om 14:00 in de Koepelkerkterrein Zwoude onder leiding van onze kerkenraad. De voorganger in deze dienst zal zijn dominee H.H. Klomp. De collectes hebben vandaag de volgende bestemming. De eerste is voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kassen, voor onderlinge bijstand en advies namelijk, terwijl de uitgangscollecte bestemd is voor het bouwfonds. Volgende week zondag is de diaconale deurcollecte bestemd voor noodhulp voor de door droogte getroffen mensen in de Hoorn van Afrika. U kunt daar ook meer over lezen in de zondagsbrief. De schriftlezing is vanmorgen uit Spreuken 5. En ik voeg er meteen aan toe dat de tekstkeuze is uit Richteren 16. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 107, het eerste en het achtste vers. Loof, loof de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Laat zulke eer bewijzen aan zeer gunst en macht, en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Psalm 107, vers 1 en 8. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, als wij de woorden van Gods wet en de samenvatting daarvan door de Heer Jezus gehoord hebben, zingen wij Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Psalm 119, het derde vers. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons samenvattend voorgehouden: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing is uit het boek der Spreuken. Wij lezen daarvan het vijfde hoofdstuk, Spreuken 5. Mijn zoon, merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand, opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt en uw lippen wetenschap bewaren. Want de lippen der vreemde vrouw druppen honingzeem en haar gehemelte is gladder dan olie, maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen naar de dood, haar treden houden de hel vast. Opdat gij het pad des levens niet zult wegen, zijn haar gangen ongestadig dat gij het niet merkt. Nu dan gij kinderen hoort naar mij en wijkt niet van de redenen mijns monds. Maak uw weg verre van haar en nader niet tot de deur van haar huis. Opdat gij anderen uw eer niet geeft en uw jaren de vrede. Opdat de vreemden zich niet verzadigen van uw vermogen en al uw smartelijke arbeid niet komen in het huis van de onbekende. En gij in uw laatste brult als uw vlees en uw lijf verteerd is en zegt, hoe heb ik de tucht gehaat en mijn harde bestraffing versmaad? En heb niet gehoord naar de stem van mijn onderwijzers, nog mijn oren geneigd tot mijn leraars. Ik ben bijna in alle kwaad geweest in het midden der gemeente en der vergadering. Drink water uit uw bak en vloeden uit het midden van uw bornput. Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden en de waterbeken op de straten. Laat ze de uwe alleen zijn en van geen vreemde met u. Uw springaders zijn gezegend en verblijdt u vanwege de huisvrouw uw jeugd. Een zeer liefelijke hinde en een aangenaam steengeitje. Laat haar borsten u te alle tijd dronken maken, dool steeds in haar liefde. En waarom zoudt gij mijn zoon in een vreemde dolen en de schoot der onbekende omvangen? Want eens ieders wegen zijn voor de ogen des Heren en hij weegt al zijn gangen. De goddelozen zullen zijn ongerechtigheden vangen en met de banden van zijn zonden zal hij vastgehouden worden. Hij zal sterven omdat hij zonder tucht geweest is en in de grootheid van zijn dwaasheid zal hij verdwalen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En wij hebben reden zowel tot voorbeden als tot dankzegging. Wij willen in onze voorbeden gedenken in het bijzonder onze broeder W. Kok, Waterman 1, die in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen een operatie heeft ondergaan. En wij willen ook aan de Heere opdragen Hanna Visser, Oudeveen 66, die vanwege vermoeidheidsklachten voor 3 maanden opgenomen is in Groot Klimmendaal voor een revalidatietraject. Verder willen wij denken aan zuster Hermien van Alphen, Frisia 46. De aanvankelijke berichtgeving was dat zij thuis kwam uit het ZGV na een behandeling. Maar dit bericht is inmiddels achterhaald, omdat zij gisteravond opnieuw moest worden opgenomen. Het ging niet allemaal zoals gewenst werd. Wij hebben ook reden tot dankzegging. Wouterina van Ginkel, Wekeromseweg 59 in Ede, kon thuiskomen na een operatie in het ZGV. En we mogen de Heere ook danken voor de weldaad die hij geschonken heeft aan broeder Joost en zuster Annemarie Korpershoek, McBrightstraat 6, waar een dochter geboren werd, Emma Cornelia, roepnaam Emma. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, De deuren van dit kerkgebouw zijn vanmorgen voor ons geopend. En u hebt ons de gelegenheid en de bereidheid geschonken om naar deze plaats te komen. We mogen u danken voor de trouw en goedheid die u daarin aan ons bewijst. Want van u ontvangen wij het leven en de mogelijkheid om hier bijeen te zijn. Uw trouw over ons is groot. Dat mogen wij met een verwonderd hart vanmorgen belijden voor uw aangezicht en u daarvoor danken. En tegelijk bedenken wij dat tegenover uw goedheid zoveel zonde staat aan onze zijde en dat wij uw trouw zo vaak beantwoord hebben met ontrouw aan onze zijde. Heere, wij bidden van u, laten wij beseffen wie wij voor u zijn. Laten wij die rechte zelfkennis mogen hebben en laat die ook verdiept worden in ons leven, opdat wij ons mishagen voor uw aangezicht. En Heere, leer ons met dat alles schuilen bij u. Want onze zonden stellen ons schuldig voor uw aangezicht. En uw recht is ons eeuwig verderf. U zegt het in uw woord, maar het is niet uw lust. U hebt daarin lust naar uw eigen getuigenis, dat zondaren uw stem horen en dat zij leven en zich bekeren tot u, de levende God. En wij bidden u, wilt u dat zelf bewerken voor het eerst, maar wilt u dat ook versterken en verdiepen in het leven van allen die u kennen, opdat uw woord kracht mag doen in ons leven. Laten wij u daarin mogen ontmoeten, u spreken mogen horen. En laten wij dat woord zowel in vermaning als in vertroosting mogen begrijpen. En laat het ook kracht doen in ons leven, zodat wij de paden van de zonde haten en vrieden. En zodat wij naar u leren vragen, iedere dag weer, naar u en naar uw sterkte. En dat wij ook leren wandelen naar uw geboden. Heere, wij bidden u, wil ons dan zegenen in de kerk. Uw woord gaat open. Laten ook onze harten door de bediening van uw Heilige Geest geopend worden, opdat wij een goede dienst ontvangen. Een dienst waarin onze verwachting niet van elkaar is, maar van u, de levende God, die toch zegenen wilt, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Heere, u wilt het ook hier doen, waar wij met een groter getal bijeen mogen zijn. Gedenk ons ten goede en zegen de hele gemeente, Heere. Wij bidden u voor de zieken. Er zijn er velen die in de levensavond verkeren en die met allerlei lichamelijke en psychische moeite te kampen hebben, die allerlei zorgen kennen in hun leven. Wilt u met hen allen zijn in uw gunst? En wilt u in het bijzonder ook zijn met de zieken van wie we zo even de namen genoemd hebben, onze broeder W. Kok, die in het ziekenhuis te Nijmegen een operatie onderging en die daar ook deze dag dus doorbrengt. Dat is heel anders dan in de kerkbank te zitten of op de orgelbank. U hebt hem in deze periode dagen van afzondering gegeven. Laat het herstel zich mogen voortzetten en wilt u hem ook geestelijk op rijke wijze zegenen uit de fontein van uw genade die in de Heer Jezus geopend is en maak het verder wel en wilt u het zo leiden dat onze broeder ook binnen afzienbare tijd kan terugkeren naar huis. Heren, wij bidden u ook voor Hanna Visser die moest worden opgenomen in Groot Klimmendaal voor een revalidatietraject. U kent de zorgen. En u weet het, Heere, dat die klachten al langere tijd spelen. Wat kan dat diep ingrijpend zijn in een mensenleven, in het bijzonder ook bij een jongere die wel anders zou willen en meer zou willen en het toch niet kan. Heere, geef dat alles wat verricht wordt met uw zegen mag worden gekroond. U bent het toch die aan vermoeiden uw kracht wilt schenken. En als u dat geeft, Heere, dan is er weer perspectief. Dan is er weer opening naar de toekomst. En dan wilt u toch ook uw zegen schenken in de weg van het gebed. Gedenk haar in uw liefdevolle ontferming en wil het zo maken dat wij ons verwonderen moeten. Trouwe heren, wij bidden u ook voor zuster Hermien van Alphen. Zij lag in het ziekenhuis en ze ligt er opnieuw. Wilt u met haar zijn, heren? Wilt u na deze teleurstelling geven dat alles zich verder ten goede mag ontwikkelen, dat de opname niet langdurig hoeft te zijn, maar dat ook in dit opzicht er weer verbetering mag komen en terugkeer naar huis binnenkort aan de orde is. Heren, we zijn zo afhankelijk van u in alle dingen, ook onze zuster, gedenk haar in uw rijke gunst en in uw trouwe zorg en liefde. We hebben ook reden tot dankzegging. Wouterina van Ginkel kwam terug na een operatie. Wat een voorrecht dat u het wel gemaakt hebt. Laat het in haar hart mogen leven. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe heren voor zijn genaar vergelden. Heren, we hebben ook reden om u te danken voor gezinsvermeerdering. Wat is dat een voorrecht, wanneer er in de gemeente ook telkens weer nieuw leven mag zijn. U hebt onze broeder en zuster Korpershoek verblijd door de geboorte van een dochter. Wat een rijke weldaad om voor het eerst vader en moeder te mogen worden. Wat een voorrecht. Laat die verwonderde danktoon in de harten van hen beiden mogen leven. En wilt u waken over dat prille en tere leven van Emma. Laat zij onder uw zegenende hand voorspoedig mogen opgroeien. Laat zij ook binnenkort het sacrament van de heilige doop mogen ontvangen. En wilt u de ouders sterken om hun kind op te voeden in de vreze van uw naam, tot uw eer en onder het biddend inwachten van uw zegen, ook voor dit kind dat u hen beiden toevertrouwd hebt. Heren, wij bidden van u dat u wilt gedenken aan de hele gemeente. We denken ook aan broeders en zusters die met vakantie zijn. Er zijn er ook velen teruggekeerd. We danken u voor de behouden terugkeer. En we bidden u om uw bewaring voor hen die ver weg zijn. Wilt u hen allen zegenen? Heren, wij bidden van u. Laten wij uw woord bewaren in ons hart en laten wij het ook uitdragen naar anderen toe. Ook in dit opzicht wordt er in Veenendaal heel wat ondernomen. Het is deze week de Bijbelweek. En vooral kinderen en jonge mensen zullen bepaald worden bij de boodschap van uw woord. In een ontspannen sfeer mag daar aandacht voor gevraagd worden. Voor de dingen die van wezenlijke betekenis zijn. Wilt u uw zegen daaraan verbinden, o Heren? En laat de velen die niets of heel weinig van uw woord weten, daar meer inzicht in ontvangen. En bovenal laten zij door dat woord van u in hun hart geraakt worden. Wij bidden u, trouwe heren, dat u de evangelieverkondiging op alle plaatsen tot rijke zegen wilt stellen. Dat u uw verdrukte en vervolgde kerk wilt zegenen. Dat u wilt zijn met allen die u kennen en lief hebben, ook daar waar het moeilijk is. Wij bidden u voor alle nood in deze wereld, in het bijzonder ook voor de nood van hen die honger en gebrek hebben, waar wij volgende week dan onze gaven voor mogen geven. Wilt u die noden lenigen en geef, heren, dat ook in deze dingen verbetering mag komen. Het is toch aangrijpend wanneer we in het ene deel van de wereld ons mogen kleden en voeden naar behoren en dat in andere delen van de wereld het gebrek zo ontstellend groot is. Laten er meer en meer wegen geopend worden dat ook deze onrechtvaardigheid weggenomen wordt en dat wij als mensen ook weten verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. Heren, wij zien op tot u. En wij bidden u om uw rijke zegen over alles wat op die zegen wacht. Gedenk ook ons in uw gunst En laat deze dienst mogen strekken tot de glorie van uw heerlijke naam en tot heil van onze zielen, alleen door de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, die wij belijden als onze Heiland. Uit genade. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 139, daarvan het eerste, zesde en veertiende vers. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Indien ik zeg, de donkerheid bedekt mij voor uw majesteit, dan is de nacht een helder licht dat mij ontdekt aan uw gezicht. En doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Psalm 139, vers 1, 6 en 14. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in het boek Richteren, daarvan het 16e hoofdstuk, het eerste tot en met het derde vers. Ik lees met u de tekst voor de prediking, Richteren 16, vers 1 tot en met 3. Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Toen werd er gezieten gezegd, Simson is hier ingekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch ze hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouders en droeg ze opwaarts op de hoogte van de berg die in het gezicht van Hebron is. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 68 vers 9. Geliefde gemeente, deze tekst verplaatst ons in de tijd van de Richters. Dat is een donkere periode. Een tijd waarin afgoderij en ontucht een grote rol spelen. Daar is overal godsdienstig en zedelijk verval. En ieder doet wat goed is in zijn ogen. Alles mag. Alles moet kunnen. Net zoals dat in onze tijd gepropageerd wordt. En bovendien verliezen de stammen van Israël hun saamhorigheidsgevoel en vallen ze als los zand uit elkaar. Ziet de Heere dit alles onbewogen aan? O nee, geen sprake van. Hij tuchtigt het volk en hij geeft het over in de hand van de vijanden telkens opnieuw. Maar als de Israëlieten dan tot de Heere roepen vanuit hun benauwdheid, dan hoort de Heere en dan zendt hij richters om hen uit de greep van de vijanden te verlossen. En zo zucht Israël vooral onder de overheersing van de Filistijnen. Maar de Heere geeft aan het volk een richter die beginnen zal het volk uit de macht van de Filistijnen te verlossen. En die richter, dat is de bekende figuur Simson. Een boeiende en tegelijk merkwaardige figuur, die Simson. Een man vol tegenstellingen. Een kind van het wonder en een zoon van de donder. Een reus en een zwakkeling. Een speelman en een spelbreker. Een man die heel gezellig op een bruiloft kan zijn en die dan weer openbaar komt als levendoder en zelfs mensendoder. Onberekenbaar en onevenwichtig. Een man die raadsels opgeeft en die tegelijk voor ons een raadsel is. Meestal is hij een krachtfiguur, lang niet altijd een prachtfiguur. En toch heeft deze Simson een plaats ontvangen in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11. In deze Simson herkent de gelovige toch iets van zichzelf. Want bij alle onderscheid wordt er toch in elk christenleven een felle strijd gestreden tussen God en de duivel, tussen de krachten van boven en die van beneden, tussen geest en vlees, net als bij Simson. En dat zal wel mede de reden zijn waarom Simson ons zo bijzonder kan boeien. Veel dingen uit het leven van Simson zijn ons beschreven, niet tot voorbeeld, maar tot waarschuwing. Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. Dat geldt ook van wat wij in hoofdstuk 16 van Simson horen. De Bijbel tekent ons de mens, ook de mens Simson, niet mooier dan hij is. En zo zal er dan ook voor roem in mensen geen plaats overblijven, maar wel en des te meer voor roem in de Heere. Na deze opmerkingen over Simson en zijn optreden meer in het algemeen, gaan we nu luisteren naar het begin van hoofdstuk 16. De hoofdgedachte van de preek luidt Simson te Gaza. En we horen van twee zaken. Ten eerste van een dieptepunt in de zonde. En ten tweede van een toppunt van macht. Simson te Gaza. Een dieptepunt in de zonde. Een toppunt van macht. Allereerst een dieptepunt in de zonde. Simson gaat naar Gaza, een stad van de Filistijnen. Het is de meest zuidelijke stad van Palestina. Gaza ligt vlak bij de Middellandse Zee. Het is een belangrijke stad. Dat betekent dat Simson zich dus waagt in het hol van de leeuw. En daarvoor is oorzaak. De Filistijnen waren het namelijk niet meer om hun vijand tegemoet te gaan, laat staan te bestrijden, want de schrik zit hun nog danig in de benen. Nou, als dan de Filistijnen niet meer naar Simson komen, dan zal Simson naar de Filistijnen gaan. Hij wil daar zijn richterschap uitoefenen en afbreuk doen aan de Filistijnen. Maar dan, wanneer Simson in Gaza is en daar als een vrij man rondloopt, dan gaat het verkeerd met hem. De tekst zegt het kort en veelbetekenend. Simson ziet een vrouw die een hoer is en hij gaat tot haar in. Op hetzelfde moment dat Simson zijn blik op deze vrouw richt, laait de vlam van het begeren in hem op. En we krijgen ook niet de indruk dat hij er tegen gestreden heeft, maar veel eer dat hij zich gewillig heeft laten meevoeren door het vuur van zijn hartstocht. Simson verliest elke remming en schaamteloos geeft hij zich over aan deze vrouw die van de ontucht haar beroep gemaakt heeft. Het is een verschrikkelijk kwaad dat Simson bedrijft. Terwijl het met zijn lichaamskracht steeds meer opwaarts gaat, gaat het met zijn zedelijke kracht snel bergafwaarts. Toen hij eenmaal als jonge man naar het land van de Filistijnen ging, speelde de vrouw ook al zo'n grote rol in zijn leven. U kent die geschiedenis vast wel. Simson was toen bekoord door die vrouw uit Timnat en hij moest en hij zou met haar in het huwelijk treden tegen de wil van zijn ouders en tegen het gebod van de Heere in. Welke kritiek we daarop ook hebben, en daar is uiteraard kritiek op te maken, Simson bleef in ieder geval toen binnen de perken van het huwelijksleven. Hij begeerde met die Filistijnse te trouwen. Dat is er nu niet meer bij. Nu doet het buitenechtelijk verkeer zijn intree in het leven van Simson. Nu vindt hij een losse verbintenis nog wel zo leuk. Hij wordt één vlees, zoals de Bijbel dat noemt, met een hoer. Vraag nu maar niet hoe Simson tot deze zonde kon komen. U weet wat de Heer Jezus eeuwen later van het menselijk hart zegt. Uit het hart van de mens komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. U hoort het, ook de zonde van overspel en hoererij. Simson zit in de greep van zijn laaiende hartstocht. En nu is het waar, nu kunnen we ter verklaring wel op allerlei omstandigheden wijzen die een rol spelen. Het was inderdaad een ruige tijd waarin Simson leefde. En de verering van de Baals ging gewoonlijk samen met ontucht. Deze zonde was dus notabene gestoken in het kleed van de godsdienst. Naar de maatstaven van die tijd gemeten was het niet zo vreemd dat Simson vreemd ging. Maar daarmee is niet alles verklaard. En nog minder verontschuldigd. Het kwaad schuilt niet allereerst buiten de mens, maar in de mens, in zijn hart. Ook in het hart van Simson. Dat is nou diezelfde man van wie wij in hoofdstuk 15 lezen dat hij 1000 Filistijnen met een ezelskaakbeen versloeg. Hij won het van 1000 mannen, hij verliest het van 1 ontuchtige vrouw. Waarom zou de Heilige Schrift ons Simson zo tekenen? Om ons te waarschuwen? Want ontucht is inderdaad een ontzettend kwaad. Beroemde mannen zijn er eenmaal door naar de afgrond gesleept. Velen hebben aan de seksuele hartstocht hun naam en hun eer, hun kracht en hun gezondheid opgeofferd, tot in onze tijd toe, zoals we uit de berichtgeving wel weten, ook volken en wereldrijken zijn door innerlijke uitholling tenslotte vermolmd in elkaar gestort, zoals met het machtige Romeinse Rijk het geval was. En wordt ook nu onze West-Europese cultuur en vooral onze eigen Nederlandse beschaving door zulke zonden niet met de ondergang bedreigd? We zijn toch onder de indruk, maar dan in de negatieve zin van het woord, van dat gebeuren gisteren in Amsterdam, die botenparade en alles wat ermee te maken had op die roze zaterdag. En zo is er natuurlijk meer te noemen. Onder de roep om vrije liefde worden de heilzame geboden van de Here vooral op dit terrein met voeten getreden. Niet alleen bij volwassenen. Op sommige scholen gebeurt er heel wat onder de jeugd. Pa en ma hebben er soms geen flauw idee van. En als ze er toch lucht van krijgen, wie weet is het kwaad dan al voortgevreten als de gevreesde ziekte. En dat er ook via internet heel wat mis kan gaan op dit terrein, is langzamerhand wel bekend. Wie heeft hier nog nooit een triest verhaal over gehoord? U merkt dat ik er geen doekjes om wind. Wij moeten elkaar en onszelf echt niet in slaap wiegen, alsof het allemaal wel meevalt. Het valt niet mee. En weet u wat er nou vooral niet meevalt? Dat hart van u en van mij. In de berijming van Psalm 51 staat dat het hart een bron van wanbedrijven is. De kiemen ook van deze zonde zitten erin. Wij zijn allemaal kinderen van Adam, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En de duivel die zoekt ook nu nog naar een invalspoort om ons leven te verwoesten. En nu heeft de Satan een heleboel invalspoorten, maar één daarvan, en dat is toch bepaald niet de minste, dat is de zinnelust, de hartstocht. En daar moeten wij waken. Ja, wie moet er waken? Onbekeerde mensen? Oh ja, die ook. Trouwens, er is niemand die onbekeerd mag blijven. Maar er moet net zo goed gewaakt worden door de mens in wie de Heere het goede werk van zijn genade begonnen is. Ook als die mens bijvoorbeeld op een vooruitgeschoven post in Gods kerk of Gods koninkrijk staat. Een echte christen is heus niet boven verzoekingen verheven. Die is er niet immuun voor en die blijft in de verzoekingen niet automatisch, niet vanzelfsprekend staande. Weet u wat wij nou allemaal nodig hebben in dit opzicht? De volwassenen, de jongvolwassenen en de jongeren. Wij moeten een verbond sluiten met onze ogen. Een uitdrukking die we in het boek Job tegenkomen. Een verbond sluiten met onze ogen, want die zijn de poort tot ons hart. In de manier waarop wij kijken, kan zich al een verkeerdheid van ons hart bewijzen. Wij moeten ons hart behoeden boven alles wat te bewaren is, want uit het hart zijn de uitgangen des levens. We hebben te bidden. Ja, ook jullie als jonge mensen, smeek maar, Heere, leid me niet in verzoeking. En als je toch in verzoeking komt, want er is geen mens die daar niet mee te maken krijgt, bid dan dat God je daar doorheen leidt. Strijd tegen de zonde, zo nodig ten bloede toe. Doe geen dingen die je later betreuren moet. Er kan soms zo nonchalant gezegd worden, iedereen doet toch dit of doet toch dat. Maar of iets zonde is of niet, dat wordt niet uitgemaakt door meerderheid van stemmen, maar door de Heere. En daar hebben wij ons toch altijd weer aan te houden, volwassenen en ook jonge mensen. We hebben zo even niet zonder reden een stukje uit Spreuken 5 gelezen. Hier klinkt de waarschuwing tegen de vreemde vrouw. En in het slot van hoofdstuk 6 komt dit opnieuw aan de orde. Daar lezen we: begeer haar schoonheid niet in uw hart en laat ze u niet vangen met haar oogleden. Want door een vrouw die een hoer is, komt men tot een stuk broods. En eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. Zal iemand vuur in zijn boezem nemen dat zijn klederen niet verbrand worden? Of zal iemand op gloeiende kolen lopen zonder zijn voeten te verbranden? Wel nu, tot dit kwaad is Simson gekomen en zo zijn ook vele anderen gekomen. Laten ze ons tot een waarschuwend voorbeeld zijn, want Gods woord oordeelt inderdaad scherp over dit kwaad. En dan moeten we elkaar goed begrijpen. Voor de ontaarding van het seksuele leven heeft de Bijbel geen enkel goed woord over. Voor het gewone huwelijksleven heeft de Bijbel echter vele goede woorden over. Laat er alstublieft geen twijfel over bestaan. In Spreuken 5, dat we zo even lazen, wordt niet alleen een waarschuwende vinger opgeheven, maar hier wordt tegelijk op een heel positieve wijze gesproken over de vreugdevolle verbondenheid tussen de man en zijn vrouw. En daar mag je ook als jongere biddend naar staan. Daar mag je intens naar verlangen dat de Heere je tot een christelijk huwelijk brengt. Oh, ik weet het, er zijn er ook met wie God een andere weg gaat. En dat kan zeer zeker een goede weg zijn, maar de meest gewone gang is toch dat iemand trouwt. Het klassieke huwelijksformulier zegt het zo treffend: de huwelijke staat is eerbaar een inzetting van God die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwde wil zegenen en hem bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. En daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Nou, dat is wel heftig gezegd, vindt u niet? Jawel, dat moet wel. Want in de wereld kan men de zonde met allerlei mooie namen aanduiden, maar in het licht van Gods woord spreken wij van hoererij. Als wij ons wellicht schuldig weten aan deze zonde, en dan niet alleen met onze gedachten, maar ook in de praktijk van ons leven, als wij met de daad misstappen in ons leven gedaan hebben, laten wij die wel aan de Heere belijden. Laten we alstublieft nooit menen dat er voor ons geen genade is. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde, ook op dit terrein. En als u daarachter schuilt, met de zonde die naar buiten uitbrak en met de zonde die verborgen bleef in uw hart, dan wordt u behouden. Maar dan wordt u ook vernieuwd door de Heilige Geest, zodat u de zonde leert haten en ontvluchten, zodat de macht van de verslaving aan stukken gaat, want de kracht van de genade is groter, die kracht wint het. Nee, dan geeft u zich niet over aan de zonde zoals Simson, maar dan vlucht u van de zonde weg, net zoals Jozef dat deed. Dat weet u wel. Die zei in het uur van de verzoeking: zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En wat deed Jozef toen? Toen vluchtte hij van de zonde weg met achterlating van zijn kleed. Deze vlucht is heldenmoed. Paulus zou het later aan Timotheus schrijven: vliet de begeerlijkheden van de jonkheid. En nou Simson. Helaas, Simson ontvlucht deze begeerlijkheden niet, maar hij zoekt ze op. Hij valt in de armen van een prostituee. Nou is het bij de inwoners van Gaza spoedig bekend dat Simson binnen de stadsmuren is. Nou, dat is nou wel een buitenkansje. Hun aartsvijand binnen hun machtsbereik. Wat is Simson toch op een gevaarlijke plaats. Hij kan er wel aan zijn zondige lusten toegeven en gaan slapen, maar zijn vijanden zijn klaar wakker. Als een kind van God op plaatsen komt waar hij de zonde wil dienen, dan lijkt het soms alsof de hele wereld klaarstaat om hem of haar te signaleren. De zonde in het leven van de gelovigen maakt de vijanden wakker en die brengen de ongerechtigheid maar al te graag op de straten. Best iets om over na te denken. Want gewaakt wordt er altijd. Is het niet door de vrienden, dan door de vijanden. En het is al heel wat keren gebeurd dat een kind van de Heere sliep in de zonde, maar dat de vijanden waakten en hem in zijn schande in het openbaar bracht. De inwoners van Gaza laten zich deze kans niet ontglippen. Ze willen met hun gehate en tegelijk gevreesde tegenstander afrekenen. En de eerste maatregel die ze treffen is dat ze wachtposten uitzetten om het huis te observeren. Het is nu of nooit. Het ijzer moet gesmeed worden als het heet is. En als tweede maatregel sluiten ze de stadspoort. Niemand er meer in en ook niemand er meer uit. Ook Simson niet. Ze gaan nog niet tot de aanval over. Dat wagen ze niet. Ze zeggen morgenochtend, dan zullen we hem doden. Zolang het donker is, sluipen ze als schimmen rondom het huis. En als het licht wordt, ja, dan zullen ze hun kans benutten. Simson kan geen kant meer op. En dat door eigen schuld. Wie God verlaat, heeft smart op smart te verhezen. Het zou toch naar recht zijn als de Heere zou zeggen, nu laat ik je gaan, Simson. Ik heb je al zoveel keer gewaarschuwd. Die dichte stadspoort van Gaza is een symbool van de macht van de duivel. Je kunt geen kant meer op. Ja, zo gaat dat nou met de zonde. O, de duivel, die stelt het ons altijd weer zo aanlokkelijk voor. Maar als het toegeeft, dan klapt de val dicht. Dat moet tot onze waarschuwing gezegd worden. Zo worden wij van een dieptepunt in de zonde bij Simson. Maar we naderen nu het tweede hoofdmoment van deze geschiedenis. Een toppunt van macht. Simson blijft niet slapen. Midden in de nacht wordt hij wakker en staat op. Waarom? Heeft zijn geweten hem wakker geschud misschien? Snijdt de zelfveroordeling hem door zijn hart en gaat er een schreeuw om genade naar boven? We weten het niet. Wat wij wel weten is dat God ook over onze slaap regeert. En terwijl de Filistijnen waken om Simson te doden, waakt de Heere ook over Simson, maar dan om hem te bewaren. Hij doet Simson ontwaken. Simson staat op. Hij wil de stad verlaten. Zijn belagers houden zich schuil. Zij vertrouwen op de grendelbomen en op de sterke deuren van de stad. Nou, daar gaat Simson. Hij komt bij de poort. Maar die poort is gesloten. Wat nu? Nu is het uit met Simson. Nu moet hij jammerlijk omkomen in deze vestingstad. Maar wat gebeurt er dan? Als Simson bij de poort is, rukt hij de deuren en posten en grendelbomen zomaar uit de grond. Misschien zijn er wel mensen uit Gaza die ademloos stil toekijken, voor zover ze dan in het donker iets kunnen zien. En dan laat Simson dat hele gevaarte op zijn sterke schouders en dan loopt hij ermee weg. Waarheen? De tekst zegt op de hoogte van de berg die in het gezicht van Hebron is. Nou, dat is een uiterst afmattende reis. Maar Simson heeft van de Heere bijzondere krachten ontvangen om dit heldenstuk te beginnen en te voltooien. God is de getrouwe, ondanks de ontrouw van Simson. Nou, dat is wat geweest. Gaza blijft achter als een open stad. Een stad zonder poort, dus onbeschermd. De Filistijnen in die stad zullen wel verbaasd en verschrikt zijn. Want Simson is niet alleen uit zijn gevangenis uitgebroken, Maar hij neemt die gevangenis zelf gevangen. En bovendien neemt Simson deze poort mee richting Hebron. Hebron, let u daar eens goed op. Dat is het centrum van Juda. Dat is de plaats waar later David, althans de eerste jaren van zijn regering, regeren zal. Wat een honestad voor de Filistijnen. De poort van hun vestingstad komt in het gezichtsveld van een grote stad in Juda. Het is alsof Simson wil zeggen, broeders, het is met de macht van de Filistijnen gedaan. Ik kom u het symbool van hun macht brengen. Die poorten zijn er een profetie van dat het volk der Filistijnen uit de voegen gelicht zal worden, net zoals deze stadsdeuren. Simson maakt die berg in de richting van Hebron tot een soort openluchtmuseum van de symbolen van de macht van hun vijanden. En die poorten demonstreren niet alleen de gebroken macht van de Filistijnen, maar ook wordt de rechtspraak van de Filistijnen daarin aangeboden. Immers in de poorten werd altijd recht gesproken. Wel nu, het recht zal niet van de poorten van Gaza uitgaan, maar van Hebron en straks van Jeruzalem. Die poorten van Gaza op die berg tegenover Hebron zijn een groet van de richter aan zijn volk. Vrees niet, want de Heere heeft en de macht en het recht aan de Filistijnen ontnomen en aan u toevertrouwd. Blijf daarom niet in traagheid zitten, maar bind de strijd aan. Of die Judeërs die taal begrepen hebben, het blijkt nergens. Ik vrees dat ze voortgegaan zijn met het verloochenen van hun rechter, waar ze al zo lang mee bezig waren. En desondanks blijft Simson zich inzetten voor zijn eigen volk, dat hem alleen laat staan, alleen laat strijden. Gemeente, de kerk van alle eeuwen heeft in Simsons handelingen een afschaduwing en een profetie gezien van de daden van God in Jezus Christus. Nu is het eerste wat ons in dit stukje opvalt niet de overeenkomst, maar het verschil. Het scherpe contrast, het kan niet scherper, zouden we zeggen. Immers wie van ons overtuigt Christus van zonde? Wanneer Simson in Gaza de zonde dient, dan is hij veel meer een tegenbeeld van Jezus Christus. De zaligmaker is altijd heilig en zondeloos. En er is zelfs niet de minste lust tot zondigen ooit in zijn hart opgekomen. Maar het is wel zo dat hij zich vrijwillig heeft laten insluiten in deze wereld vol zonde. Allerlei verleidingen en verzoekingen zijn toen op hem afgekomen. En nooit is hij voor de verzoeking en verleiding van de zonde bezweken. Hij was beladen met de schuld der zonde. De Bijbel zegt het zelfs zo, dat God hem tot zonde heeft gemaakt. Ja, die zonde heeft hem ingesloten binnen de machten van duivel en dood. Daarin is hij gevangen geworden. Zie maar eens hoe hij in de hof van Gethsemane omringd werd door de angsten der hel. En toch bleef hij bij dit alles eens willend met zijn vader. De Heere Jezus is vernederd tot in de diepste godsverlatenheid. De zware deuren, nee niet van Gaza, maar van dood en graf, sloten zich achter hem. Een steen ervoor, het zegel erop en de soldatenwacht erbij. En wat hebben ze vijanden toegejuicht dat ze hem eindelijk hadden. De hellemacht scheen hem voorgoed overweldigd te hebben. Maar zie, hij is opgestaan uit zijn gevangenis. Ik plaats ze nog weer even naast elkaar, Simson en de Heere Jezus. Simson is als door een wonder van genade ontkomen aan het huis der zonde, waarin hij zichzelf moedwillig begeven had. Maar de Heer Jezus Christus werd ingesloten door de zonden van zijn volk. Ook door de zonden van Simson. En u heeft God de Vader zijn zoon uit de doden opgewekt. Dat was niet een kwestie van genade, maar van goddelijk recht. Want de heiland had alles volbracht, alle zonden schuld betaald. En daarom kon hij op de paasmorgen ontslagen worden van rechtsvervolging. Het graf kon en mocht hem niet langer vasthouden. Hij verbrak de poorten van graf, dood en hel. Daar is meer te noemen. Want Simson nam de gevangenis gevangen. Maar Christus is van gevangenen de cipier van de dood geworden. Immers hij heeft de gevangenis gevangen genomen. De apostel Paulus schrijft ergens dat Jezus Christus de overheden en de machten ontwapend heeft en openlijk tentoongesteld. Door zijn dood heeft hij de dood gedood. Hij heeft zijn tegenstanders verslagen. Ja, er valt nog meer te noemen. Simson nam de poorten van Gaza op zijn schouders en hij droeg ze in de richting van Hebron. Maar Christus nam de poorten van de hel en de dood op zijn schouders en hij heeft ze als krijgstrofeeën meegedragen, weggedragen tot op de hoogste hoogte der heerlijkheid, want hij is opgevaren naar het hemelhof met de tekenen van zijn zegepraal. Hij heeft de vijanden als het ware achter zijn zegenwagen gebonden. En toen hebben die eeuwige deuren en hemelpoorten zich geopend. Toen heeft de hemel gejuicht vanwege de overwinning die Christus op de hel behaald heeft. En zo heeft de Heer Jezus Christus naar het woord van Psalm 68 de gevangenis gevankelijk gevoerd en ook gaven genomen om uit te delen aan wederhorigen, om die bij God te doen wonen. Ik denk nog meer aan Simson. Die legde de poorten neer op die berg in het gezicht van Hebron. Die Judeërs hadden de tekenen der overwinning dus vlak voor de deur. En zo legt nu ook de Heer Jezus Christus de zegenrijke vruchten van zijn overwinning vlak voor ons neer. Weet u welke vruchten? Genade, vergeving, ontferming. Hij brengt deze weldaden in het gezicht van wederhorige mensen. De belofte van vrede, gerechtigheid en eeuwig leven in Jezus Christus wordt ons gepredikt met bevel van bekering en geloof. En die belofte is aan ons persoonlijk betekend en verzegeld in het sacrament van de doop. De Heere meent het, jonge mensen en wij allemaal. Zoals die krijgstrofeeën van Simson opriepen tot geloof in de bevrijdende kracht van deze rechter, ze roepen die krijgstrofeeën van Christus ons nog veel klemmender op tot het waarachtige geloof in hem. Er is geen gebrek in de verlossende kracht van deze zaligmaker. De diepst gezonken zondaar, de meest wederhorige, dat wil zeggen de meest opstandige onder ons. Waar zit hij vanmorgen in de kerk? Of waar luistert hij mee? De meest opstandige onder ons kan zalig worden door de verlossing die hij in de prediking laat uitroepen. O, daar is in de Heer Jezus Christus zo'n ruimte om behouden te worden, dat niemand moet menen dat hij of zij in de geestelijke dood moet blijven liggen. Nou, wat doen we nou met deze boodschap? Wij dragen daarvoor verantwoordelijkheid. Ik zeg het met opzet zo. Wij moeten antwoord geven. En dat kan maar op twee manieren. Of wij vallen die grote en triomferende heiland te voet als een smekeling om genade. Of wij verharden ons onder deze boodschap, mogelijk onder vrome schijn. Er is geen tussenweg. En hoe weten we het? Dat Judas Simson niet aanvaard heeft, maar verworpen. En wat doet u en wat doe jij nu met die meerdere Simson die in de prediking tot ons komt? praktijk wijst helaas uit dat zoveel Christus verwerpen. Dat ze de aangeboden verlossing versmaden, daar althans geen strikte ernst mee maken. Dat ze zich verharden onder de klanken van het evangelie en ondanks die klanken. Is dat uw reactie of die van jou? Dan roep ik het u vanmorgen toe en ook jou. Schrik dan wakker uit uw zondeslaap. Verhard dan uw hart niet langer, maar laat u leiden. Wanneer u als een kleine, zondig mensenkind tot hem komt en voor hem buigt, dan zult u zijn gaven ontvangen. En gelukkig zorgt de Heer er zelf voor dat zijn roepstem indringt in zondagsharten. Dan komen we tot een geestelijk ontwaken. Dan gaan we inzien hoe erg de situatie is waarin we van nature verkeren. Gebondenheid, gevangenschap. Daar komt nood bij ons. De macht van de zonde benauwt ons en de schuld van de zonde drukt ons neer. Maar de Heere gaat ons verder onderwijzen. Hij wekt in ons het verlangen om die grote en overwinnende koning te mogen kennen. We begeren zijn weldaden, zijn gaven voor wederhorigen. En hij deelt die gaven aan ons uit. Hoe doet hij dat dan? In het verslagen hart draagt hij de troost van zijn genade binnen. Hij doet armen en ellendigen de ontfermende liefde van God kennen. Hij leert ons de vrede kennen door het bloed van het kruis. Hij verzekert ons van de aanneming tot kinderen. Ja, hij brengt alles mee wat wij nodig hebben. Hij leert ons bovenal om hem, het grote geschenk van God, aan te nemen met een oprecht geloof. Zijn liefde is onvoorstelbaar groot. Ze worden op een zwakke wijze afgebeeld door de liefde van Simson voor de Judeërs. De liefde van God in Christus gaat uit tot het verlorene. Tot mensen die zich vrij en moedwillig van God hebben losgemaakt. En die de duivel zijn toegevallen. Tot mensen die de dood verkozen hebben boven het leven. O, onbegrijpelijk groot is de liefde van de Heer Jezus Christus, dat hij zijn bloed vergoot voor zulke zondaren. En onbegrijpelijk groot is ook de kracht van de Heilige Geest, die gebondenen in en met Christus uit de gevangenis doet uitgaan. O, wie deze verlossing uit banden kent, die zal er de Heer voor loven en prijzen. Misschien verlangt u daarnaar, misschien hunkert u daarnaar. U bidt erom. U ziet er eerlijk naar uit. Uw hart gaat begeerig uit naar de zaligmaker en naar de gaven die hij uitdeelt. O, dan mag ik het u zeggen vanmorgen dat de Heere u kent. Dat hij u in het oog heeft. Dat hij u niet vergeet en niet eindeloos in het verdriet zal laten. U weet wel hoe dat met de discipelen van de Heere Jezus was voor zijn opstanding uit de doden. Toen waren ze een en al droefheid en vreesachtigheid. Maar wat gebeurt er dan? Dan komt de Heer Jezus met de tekenen van zijn eeuwige overwinning tot de discipelen. En dan toont hij hun de tekenen van zijn nagelen. En dan zegt hij, vrede zij u lieden. Dan staat hij voor hun ogen als het teken en als het levende bewijs van zijn overwinning over Satan, zonde, dood en graf. En zo roep ik het u, mijn vreesachtige broeder of zuster toe. O, zie eens op de tekenen van zijn nagelen die in de Bijbel aan ons gepredikt worden. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Hij komt met die tekenen tot wederhorigen, tot opstandigen, tot mensen die van zichzelf niets mee hebben, maar alles tegen hebben. Door zijn woord en niet te vergeten door het sacrament brengt hij die tekenen tot ons. O, zie dan eens, al zou het misschien met tranen in uw ogen zijn, op de tekenen der nagelen en op de wonden in zijn handen. En zie het eens, hoe de poorten van dood en graf door hem verslagen zijn. En geef u in het geloof over aan hem. Simson is een profetische heenwijzing naar de heiland. Want Simson nam de poorten van Gaza en droeg ze op een berg in het zicht van Hebron. Jezus Christus nam de poorten der hel en droeg ze tot op de Olijfberg in het zicht van Jeruzalem. De poorten van de Satan in diens rijk liggen als eeuwige overwinningstrofeeën voor de poorten van de hemelstad. En de volkomen overwinning legt hij voor de zijnen in hun gezichtsveld. En hij doet dat opdat wij in het geloof daarop zullen zien. En als we dat doen, nee, dan zullen we niet nonchalant en slordig leven zoals Simson dat deed. Maar dan leren we met een vrij en goed geweten tegen de zonde, de duivel en de wereld strijden en met Christus overwinnen. Dan houden wij, ook als wij in de wereld verdrukking ondervinden, goede moed, omdat hij de wereld overwonnen heeft. En dan beseffen wij het, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, onze Heere, ook de dood niet, want de dood is voor al de zijnen niet langer een betaling voor de zonde, maar een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwig zalig leven, dankzij de heiland die de poorten van de dood verbroken heeft. En van hem zingen wij, gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Amen. Samen de Heere danken en bidden. Getrouwe en barmhartige Heere, we danken u voor alles wat u ons geeft. We konden bijeenkomen in de kerk en mochten samen luisteren naar een bladzijde uit uw woord. En er komen er veel gedachten naar voren vanuit dat woord. Gedachten die ons bepalen bij de diepte van onze zonde, bij de vertakkingen van het kwaad die er in een mensenleven kunnen zijn. Heren, we bidden van u. Laten we die ontdekkende boodschap ook verstaan. Geef ons uw geest, die ons altijd tot ootmoed brengt. Tot besef dat we uw genade nodig hebben. Maar we hebben niet alleen de diepte van het bederf gezien, althans iets daarvan ontdekt. Maar we hebben ook iets mogen ontdekken van de rijkdom van uw genade en ontferming in de Heer Jezus Christus. Waarbij Simson zijns ondanks in bepaalde opzichten heen wees. Heren, we bidden van u. Laten we daar oog voor hebben. En laten we u kennen en erkennen als de grote overwinnaar. Als de borgenmiddelaar die de schuld voor zondaren gedragen en weggedragen heeft. En tegelijk ook als die machtige koning die de overwinnaar is. En die alle die hem kennen doet delen in zijn overwinning. En die ook allerlei gaven van zijn overwinning uitdeelt in de harten van zondaren. Heren, we hebben daar iets van gehoord. O, we bidden van u. Laten wij in die ontferming delen. En laten we de rijkdom van die vergeving, van die verzoening, van die aanneming tot kinderen mogen verstaan. En persoonlijk beleven. Heren, verricht zo uw werk. Meer en meer in ons hart en leven. En geef dat de bediening van uw woord vrucht mag dragen. Neem al het gebrekkige weg, kroon het goede met uw zegen. En blijf bij ons. En geef ons ook vanmiddag alles wat nodig is. Opdat wij het goede van uw dienst samen mogen ondervinden. En het opnieuw mogen betuigen. De Heere is goed voor ons. Hoor ons in bidden en danken. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu als onze slotzang van Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt uw God wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloegt hen op de kaken. En wat er verder volgt in Psalm 3, vers 4. Vooraf vindt de dienst daar offer aan de plaats. De Heere zegene u en uw gaven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. En gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.